Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op één jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in één jaar. Wij zijn vandaag dag 160 en wij lezen Marcus hoofdstukken 13 en 14 en Psalm 68. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitgezonden afleveringen van dit programma ook terugvinden en beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn aan het lezen in het Marcus-evangelie. En vandaag is onze voorlaatste dag. Gisteren zijn wij begonnen met de intocht in Jeruzalem. Vandaag lezen wij verder over de gebeurtenissen in Jeruzalem. Wij lezen onder andere over het laatste avondmaal en over de arrestatie van Jezus. Beste luisteraars, laten wij eerst samen bidden en daarna lezen uit het Marcus-evangelie. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Marcus hoofdstuk 13. Onderricht over het einde. Toen hij wegging uit de tempel, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Meester, kijk toch eens wat een stenen en wat een gebouwen. Jezus zei hem: Zie je die grote gebouwen? Er zal hier geen steen op de andere blijven. Alles wordt neergehaald. Toen hij op de Olijfberg tegenover de tempel zat en ze met Jacobus, Johannes en Andreas onder elkaar waren, vroeg Petrus hem: Zeg ons wanneer dat zal gebeuren en wat het teken is dat dat alles in vervulling gaat. Jezus begon hun uit te leggen: Kijk uit dat niemand jullie op een dwaalspoor brengt. Velen zullen in mijn naam optreden en zeggen: Ik ben het, en ze zullen velen op een dwaalspoor brengen. Wanneer jullie horen over oorlogen en oorlogsgeruchten, laat je dan niet bang maken. Dit moet gebeuren, maar het is het einde nog niet. Want het ene volk zal tegen het andere opstaan, en het ene koninkrijk tegen het andere. En op verscheidene plaatsen zullen er aardbevingen zijn en hongersnood. Dat is het begin van de weeën. En jullie, let op jezelf. Ze zullen je uitleveren aan rechtbanken en geeselen in synagogen. En voor gouverneurs en koningen zullen jullie terechtstaan omwille van mij, als een getuigenis voor hen. Aan alle volkeren moet eerst de goede boodschap verkondigd worden. Wanneer ze je komen halen om je uit te leveren, pieker dan niet al van tevoren over wat je moet zeggen, maar zeg wat je op dat moment wordt ingegeven. Want jullie zijn het niet die spreken, maar de Heilige Geest. En de ene broer zal de andere aan de dood uitleveren. En een vader zijn kind. En kinderen zullen tegen hun ouders in verzet komen en hen ter dood brengen. Je zult door iedereen gehaat worden vanwege mijn naam. Maar wie tot het einde volhardt, die zal gered worden. Wanneer je de huiveringwekkende gruwel ziet staan waar die niet hoort. Let op, lezer. Dan moeten de inwoners van Judea de bergen invluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden komen om nog iets uit zijn huis te halen. En wie op het land is, moet niet teruggaan om zijn jas te halen. Wee de vrouwen die dan zwanger zijn of een kind aan de borst hebben in die dagen. Bid dat het niet gebeurt in de winter, want die dagen zullen een verschrikking zijn, zoals die er nog nooit is geweest, vanaf het begin van Gods schepping tot nu toe, en er ook niet meer zal komen. Als de Heer die dagen niet had ingekort, zou niemand gered worden. Maar omwille van zijn uitverkorenen heeft hij die dagen ingekort. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, hier is de Messias. Kijk, daar is hij. Vertrouw het niet. Want er zullen valse Messiassen en valse profeten opstaan. En ze zullen tekenen en wonderen laten zien. Om, als het mogelijk zou zijn, de uitverkorenen op een dwaalspoor te brengen. Maar jullie moeten uitkijken. Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd. Maar in die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen en zullen de sterren van de hemel vallen en de hemelse machten wankelen. En dan zal men de mensenzoon op wolken zien komen met veel macht en heerlijkheid. Dan zal hij de engelen uitzenden en zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het uiteinde van de aarde tot aan het uiteinde van de hemel. Leer van het beeld van de vijgenboom. Als zijn twijgen zacht worden en zijn bladeren zich ontvouwen, dan weten jullie dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten. Wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dan staat het vlak voor de deur. Ik verzeker jullie. Deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. Maar wanneer die dag of dat uur aanbreekt, weet niemand. De engelen in de hemel niet, de Zoon niet, maar alleen de Vader. Kijk uit, wees waakzaam, want je weet niet wanneer het moment daar is. Het is als met iemand die naar het buitenland is, zijn huis heeft achtergelaten en het beheer heeft overgedragen aan zijn knechten, ieder zijn eigen taak, en aan de poortwachter heeft opgedragen om waakzaam te zijn. Wees dus waakzaam, want je weet niet wanneer de Heer des huizes komt. 'S avonds laat of midden in de nacht, of bij het kraaien van de haan, of bij het eerste ochtendlicht. Zodat hij niet onverwacht komt en jullie in slaap vindt. Wat ik jullie zeg, zeg ik tegen iedereen. Wees waakzaam. Hoofdstuk 14. Met het oog op zijn begrafenis. 2 dagen later zou het Pasen zijn. Het feest van de ongedecemde broden. De hoge priesters en schriftgeleerden zochten een gelegenheid om hem met een list in handen te krijgen en ter dood te brengen. Want ze zeiden, niet op het feest. Er moet geen opschudding onder het volk ontstaan. Toen hij in Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse, en daar aanlag, kwam een vrouw met een albasten flesje, echte, kostbare nardusbalsem. Ze brak het flesje en goot het leeg over zijn hoofd. Sommigen zeiden verontwaardigd tegen elkaar. Waar was de verspilling van die balsem nu goed voor? Want die had voor meer dan 300 denariën verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden. Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: laat haar. Wat maken jullie het haar toch lastig? Zij heeft een goed werk gedaan aan mij. Want de armen heb je altijd bij je. En zo vaak je wilt, kun je hun goed doen. Maar mij heb je niet altijd bij je. Ze heeft gedaan wat ze kon. Bij voorbaat heeft ze mijn lichaam gezalfd met het oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie, waar ook ter wereld de goede boodschap verkondigd wordt, daar zal ook ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Judas Iscariot, een van de 12, ging naar de hoge priesters om hem over te leveren. Toen ze dat hoorden, waren ze daarmee ingenomen en ze beloofden hem geld te geven. Hij zocht naar een goede gelegenheid om hem over te leveren. Voorbereiding van het paasmaal. Op de eerste dag van het feest van de ongedecemde broden, wanneer men het paaslam slachtte, zeiden zijn leerlingen tegen hem: waar wilt u dat wij voorbereidingen gaan treffen voor het paasmaal? Daarop stuurde hij 2 van zijn leerlingen erop uit met de opdracht: ga naar de stad. Daar zal jullie iemand tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem en zeg waar hij binnengaat tegen de heer des huizes. De meester laat vragen: waar is de kamer waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan houden? Hij zal jullie een ruime bovenzaal wijzen, die ingericht is en op orde gebracht. Maak het daar voor ons klaar. De leerlingen gingen weg en kwamen in de stad. Ze troffen het aan zoals hij hun gezegd had, en ze maakten het paasmaal klaar. Laatste avondmaal. Toen de avond gevallen was, kwam hij met de 12. Toen ze aan tafel waren gegaan, zei Jezus onder het eten: ik verzeker jullie, één van jullie die nu met mij eet, zal mij overleveren. Zij werden bedroefd en de een na de ander zei tegen hem: ik toch niet. Maar hij zei hun: één van de 12 die met mij zijn hand in de schaal doopt. De mensenzoon gaat wel heen zoals over hem geschreven staat. Maar wee die mens door wie de mensenzoon overgeleverd wordt. Het zou beter voor die mens zijn als hij niet geboren was. Tijdens de maaltijd nam hij een brood, sprak de zegenbede uit, brak het brood, gaf het hun en zei: neem het, dit is mijn lichaam. Ook nam hij een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun die beker. Ze dronken er allen uit en hij zei hun: dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok tot de dag waarop ik de nieuwe oogst zal drinken in het koninkrijk van God. Na het zingen van de psalmen gingen ze de stad uit, naar de Olijfberg. Ze zullen allemaal ten val komen. Toen zei Jezus tegen hen: jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: ik zal de herder treffen en de schapen zullen verstrooid worden. Maar na mijn opwekking zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Maar Petrus zei tegen hem: ook al komen ze allemaal ten val, ik zeker niet. Jezus zei tegen hem: ik verzeker je, vandaag, in deze nacht, nog voordat de haan 2 keer kraait, zul je me 3 keer verloochenen. Maar verklaarde met nog meer nadruk: ook al moet ik samen met u sterven, ik zal u niet verloochenen. Dat zeiden ze allemaal. in Gethsemane. Ze kwamen bij een plek die Gethsemane heet, en hij zei tegen zijn leerlingen: ga hier zitten, terwijl ik ga bidden. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee, en begon angstig en onrustig te worden, en zei tegen hen: ik ben dodelijk bedroefd, blijf hier en blijf wakker. Hij ging een eindje verder en wierp zich op de grond. Hij bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan hem voorbij zou gaan. Abba, Vader, bad hij, u kunt alles. Neem deze beker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. Hij ging terug en vond hen in slaap. En hij zei tegen Petrus: Simon, slaap je? Kon je niet 1 uur wakker blijven? Blijf wakker en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. De geest is wel van goede wil, maar het vlees is zwak. Hij ging weer bidden met dezelfde woorden. Toen hij weer terugkwam, vond hij hen wederom in slaap, want hun ogen waren zwaar en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Hij kwam voor de 3e keer en zei tegen hen: slaap nu maar rustig verder. Het is voorbij. Het uur is gekomen. Nu wordt de mensenzoon overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Kijk, hij die mij overlevert, komt eraan. Arrestatie van Jezus. Hij was nog niet uitgesproken, of daar kwam Judas aan, 1 van de 12. En hij had een hele bende bij zich met zwaarden en knuppels, gestuurd door de hoge priesters, schriftgeleerden en oudsten. Hij die hem overleverde, had een teken met hen afgesproken. Die ik zal kussen, die is het. Grijp hem en zet hem veilig vast. Toen hij eraan kwam, ging hij recht op hem af en zei: Rabbi, en kuste hem. Ze grepen hem en overmeesterden hem. Een van de omstanders trok zijn zwaard, sloeg in op de knecht van de hoge priester en hakte hem een oor af. Daarop zei Jezus: alsof ik een bandiet ben, zo bent u met zwaarden en knuppels op mij afgekomen om mij in handen te krijgen. Dag in, dag uit gaf ik bij u in de tempel onderricht, en u hebt me niet opgepakt. Maar de schriften moeten in vervulling gaan. Ze lieten hem allemaal in de steek en vluchten weg. Een jonge man volgde hem met slechts een linnen doek om het naakte lijf. Ze grepen hem vast. Maar hij liet de doek achter en vluchtte naakt weg. Verhoor door de hoge priester. Ze brachten Jezus naar de hoge priester, en alle hoge priesters en oudsten en schriftgeleerden kwamen bij elkaar. Petrus was hem op een afstand gevolgd tot op de binnenplaats van het paleis van de hoge priester. En hij zat zich daar tussen de knechten bij het vuur te warmen. De hoge priesters en heel het Sanhedrin zochten getuigenissen tegen Jezus om hem ter dood te kunnen brengen. Maar ze vonden niets. Want velen legden wel een valse verklaring tegen hem af. Maar hun getuigenissen waren niet afdoende. Ook stonden er enkelen tegen hem op met de valse verklaring: wij hebben hem horen zeggen: ik zal deze door mensenhanden gemaakte tempel afbreken en in 3 dagen een ander opbouwen, die niet door mensenhanden gemaakt is. Maar zelfs dit getuigenis was niet afdoende. De hoge priester trad naar voren en stelde Jezus de vraag: u antwoordt niet? Wat brengen ze wel niet tegen u in? Maar hij bleef zwijgen en antwoordde niets. Weer stelde de hoge priester hem een vraag en zei tegen hem: bent u de Messias, de zoon van de gezegende? Jezus zei: ja, dat ben ik. En u zult de mensenzoon zien, gezeten aan de rechterhand van de macht, en komend op de wolken van de hemel. De hoge priester scheurde zijn kleren en zei: Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt de godslastering gehoord. Wat vindt u? Allen oordeelden dat hij de doodstraf verdiend had. Sommigen begonnen hem te bespuwen, deden hem een blinddoek voor, sloegen hem dan en zeiden: Profeteer nu eens. De knechten gaven hem een afranseling. Verloochening door Petrus. Terwijl Petrus beneden op de binnenplaats was, kwam daar een slavin van de hoge priester aan. Toen ze Petrus zag, die zich zat te warmen, keek ze hem aan en zei: Jij was ook bij die Jezus van Nazareth. Maar hij ontkende dat. Ik weet niet, ik begrijp niet waar je het over hebt. En hij ging naar buiten, naar de voorhof. En er kraaide een haan. Toen de slavin hem daar zag, begon ze opnieuw en zei tegen de omstanders: Dat is een van hen. Hij ontkende opnieuw. Na een tijdje zeiden de omstanders op hun beurt tegen Petrus: Jij hoort inderdaad bij hem, want je bent ook een Galileër. Hij begon te vloeken en te zweren: Ik ken die man niet, over wie jullie het hebben. Meteen kraaide voor de tweede keer de haan. En Petrus herinnerde zich wat Jezus hem gezegd had: Voordat de haan twee keer kraait, zul je me drie keer verloochenen. Hij barstte in tranen uit. Psalm 68. Als God zich verheft. Voor de leider van de muzikanten, op naam van David. Een zangstuk, een lied. Als God zich verheft, stuift de vijand uiteen. Vluchten zijn haters voor zijn aangezicht. Als rook verwaaiend op de wind, als was versmeltend in het vuur, zo kwijnen de bozen voor zijn aangezicht weg. Maar de rechtvaardigen zijn verheugd, breken uit in jubel voor God, en uitgelaten vieren zij feest. Zing voor God. Zing een lied op zijn naam. Maak ruim baan voor hem die door de steppen rijdt. Juich voor de Heer, want de Heer is zijn naam. Vader van wezen, beschermer van weduwen. Dat is God in zijn heilige woning. God geeft de eenzamen een thuis en laat gevangenen ontsnappen. Maar opstandigen blijven in eenzaamheid achter. Bij uw uittocht, o God, aan het hoofd van uw volk, toen u voorttrok door de woestijn, beefde de aarde en viel een stortvloed uit de hemel neer. Bij de aanblik van God, Sinai's God, bij de aanblik van God, Israëls God. U geeft ons regen in overvloed. Uw land dat versmacht, laat u God herleven. Uw volk dat daar woont, laat u God herleven. Vanuit uw vrijgevigheid voor de armen. De Heer zendt een boodschap uit. In koor geven vrouwen dit blijde nieuws door. Gevlucht, gevlucht zijn koningen en legers. De thuisblijvers delen de buit met elkaar. Zelfs jullie die lui bij het kampvuur liggen. Duivenvleugels overtrokken met zilver. Duivenveren glanzend van groenig goud. Want de Almachtige jaagt de koningen op, zoals hij sneeuw op de Salmon laat stuiven. U machtig gebergte, Basan massief, met uw vele pieken, bergrug van Basan, veel toppig gebergte. Waarom loert u met spijt naar de berg waar God wilde wonen, waar de Heer voor altijd verblijft? 10.000 wagens had God, duizenden boogschutters had God, De Heer is in hun midden, op de Sinai in heiligheid. U bent opgestegen, u hebt gevangenen gemaakt en schatting gevorderd van de mensen, zelfs van opstandigen, om u er te vestigen, de Heer God. Gezegend is de Heer, de God van bevrijding, die dag aan dag onze lasten draagt. Die God is voor ons een God van bevrijding. De Heer die ons wegleidt uit de dood. Ja, God vermorzelt het hoofd van zijn vijanden. De haarige schedel van diegenen die in schuld leven. Zo spreekt de Heer. Ik haal hen uit Bashan, uit de diepten van de zee, als het moet. Zodat uw voeten in het bloed van de vijanden waden. Zelfs de honden vreten kwijlend hun deel van de vijand. Wat een feestelijk gezicht is uw optocht, o God. Die tocht naar de tempel van God, mijn koning. De zangers voorop, muzikanten daarachter, te midden van meisjes met de tamboerijn. Zij verheerlijken God in hun samenzang, de Heer, die de bron is van Israël. Vooraan loopt de jongste, loopt Benjamin. Dan volgen de groten van Juda in drommen, groten van Zebulon, groten van Naftali. Uw God heeft beschikt. Bekrachtig met uw kracht, God, wat u voor ons bewerkt hebt. Vanwege uw tempel in Jeruzalem zullen koningen u hun geschenken brengen. Vaar uit tegen het beest in het riet, die kudde stieren en kalveren van volken. Vertrap de volken die zweren bij zilver. Verspreid de volken die zweren bij oorlog. Daar komen de vorsten uit Egypte al aan. En Kus strekt zijn handen uit naar onze God. Koningen van de aarde, zing God toe. Speel nu een lied voor de Heer. Voor hem die rijdt in de hemel van de eeuwen. Hij laat zijn stem met machtig geluid weerklinken. Erken dat God de machtige is. Zijn verhevenheid stijgt boven Israël uit. Zijn macht reikt tot boven de wolken. Ontzagwekkend is God in uw heiligdom. Israëls God geeft zijn volk nieuwe moed. Die God zal gezegend zijn. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 160 en we hebben zo net Marcus hoofdstukken 13 en 14 en Psalm 68 gelezen. Wij sluiten nog af met een citaat van Origenes. De tempel werd niet in één keer omvergeworpen, maar geleidelijk na verloop van tijd. Evenzo is ieder die het woord van God in zich opneemt een soort tempel. Als hij na het begaan van zonde niet geheel afvalt van het woord van God, maar nog gedeeltelijk sporen van geloof en gehoorzaamheid aan Gods geboden in zich bewaart, is hij een tempel die deels vernield is, deels nog staat. Maar wie na het zondigen geen zorg meer draagt voor zichzelf, en altijd geneigd is af te vallen van het geloof en het leven volgens het evangelie, totdat hij geheel afwijkt van de levende God. Is een tempel waarin geen steen van de leer meer op een steen ligt, maar alles is omvergeworpen. Beste luisteraars, zo sluiten wij dag 160 van ons leesjaar af. Morgen is het helaas de laatste dag dat wij nog lezen uit Marcus. Dan zijn wij dag 161 en lezen wij Marcus hoofdstukken 15 en 16 en Psalm 22. Maar dat, beste luisteraars, betekent ook dat wij vanaf overmorgen weer mogen lezen in het Oude Testament. Dan lezen wij verder in het eerste boek Koningen en het tweede boek Kronieken. Maar eerst dus morgen nog de laatste hoofdstukken van Marcus. Nog een gezegende dag gewenst, beste luisteraars. Hartelijk bedankt om al zo lang mee te lezen. En tot morgen voor dag 161.